En zo komen wij terecht in Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8, dat begint met: zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Zo is er dan nu geen verdoemenis meer. Als je wilt kun je in die drie woorden zo, dan en nu precies hetzelfde lezen, want alle drie die woorden kunnen beschouwd worden als terugverwijzend naar het voorgaande, dan wel als concluderend uit het voorgaande. En in het bijzonder dus hoofdstuk 5, 6 en 7. Dat wil zeggen, daar is het een en ander uiteengezet. Samenvattend, daar is uiteengezet dat wij met Christus zijn gestorven, begraven en opgewekt. Dat wij gerechtvaardigd zijn door de opstanding van Christus. En wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof hebben vrede bij God. Dat is 5 vers 1. En dan hoofdstuk 8 vers 1. Zo is het dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Het woordje nu, dat kun je lezen als samenvattend van het voorgaande. Men kan natuurlijk ook daarin lezen dat dit vers niet zozeer spreekt over de toekomst, maar meer in het bijzonder over het heden. Daar gaat het blijkbaar ook over, al is men in het algemeen niet gewend om het vers zo te lezen. Ik bedoel dit: men is geneigd te denken aan verdoemenis, namelijk eeuwige verdoemenis. NBG 51 heet dat. Die zal wel hebben: zo is het dan nu geen veroordeling meer of iets dergelijks. En dat is wat het is, want verdoemenis is veroordeling. En u weet langzamerhand rechtvaardiging, eventueel helaas vertaald met rechtvaardigmaking, betekent vrijspraak. Vandaar dat rechtvaardiging en verdoemenis elkaars tegenovergestelde zijn. En in het algemeen maakt men zich alleen maar druk over eventueel een eeuwig oordeel, de jongste dag of wat het allemaal maar wezen mag. En men leest dus in het vers dat een gelovige, iemand die in Christus Jezus is, in de toekomst dus niet alsnog zal veroordeeld worden. En dat is ook zo. Alleen ben ik van mening dat het er niet staat. Hier. Ergens anders wellicht wel, maar dat is nu niet aan de orde. De vraag is wat hier staat. En ik lees hem als: zo is het dan nu. Geen veroordeling, geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dat men het gewoonlijk zo niet leest, komt natuurlijk voort uit het verschijnsel dat men geen enkel idee heeft gewoonlijk waaruit eventueel die veroordeling, die verdoemenis, dan zou kunnen of moeten bestaan in het heden. En dat komt omdat men in de eerste plaats allang de draad is kwijtgeraakt, tegen dat men een hoofdstuk 8 is. En aan de andere kant omdat men geneigd is uitspraken die over een verdoemenis in het heden gaan, om die uitspraken domweg niet te lezen. Dat wil zeggen, men leest er overheen. Kortom, wat ik bedoel is dit: men zou het vers terugkoppelen op gewoon hoofdstuk 1, vers 18. U weet wel, het evangelie, kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Hoezo evangelie, hoezo blijde boodschap, waar is dat voor nodig? Wel, vers 18, want, 1 vers 18, want de toorn Gods en daarmee oordeel Gods, en dat is verdoemenis, de toorn Gods wordt nu, dat staat er niet, maar het is wel tegenwoordige tijd, dus het is nu. De toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Met andere woorden, en we hebben daar natuurlijk al veel uitgebreider over gesproken, de hele wereld, de hele schepping, de natuurlijke mens, bevindt zich onder die toorn Gods, onder het oordeel Gods, en is dus veroordeeld, dan wel wordt. Want dat is ook tegenwoordige tijd, net als is. Wordt veroordeeld in onze tegenwoordige tijd. En ook in het verleden heb ik in dit verband natuurlijk al ooit eens aangehaald Johannes 3... waar immers staat in vers 18, wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Dat had ook vertaald kunnen zijn met, die in hem gelooft, wordt niet verdoemd. Maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld. En dan lees ik meteen verder in 8 vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling, geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Over dat oordeel gaat het oordeel Gods in onze tegenwoordige tijd over de mensheid. En hoewel velen het niet willen horen, is de heel fundamentele Bijbelse waarheid. God heeft namelijk de wereld losgelaten. Dat was Romeinen 1, de rest van Romeinen 1 eigenlijk na vers 18. En het idee is dus dat waar de wereld in onze dagen in duisternis verkeert en in onwetendheid van Gods wegen, dat wil zeggen God zelf zorgt daar min of meer voor, om zo te zeggen, daar gelden deze dingen niet voor kinderen Gods, voor gelovigen. Waar de wereld in duisternis is, zouden wij als gelovigen wandelen in het licht. Want het evangelie der heerlijkheid van Christus zou onze harten verlichten. Dat kent u toch, hè? Dat is 2 Korinthe 4, vers 4, als ik me goed herinner. God, die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Kortom, wij wandelen niet in duisternis, maar in het licht. Wij zijn niet van Gods wegen losgelaten, maar wij wandelen in gemeenschap met de Heer. En dat is precies het onderwerp van deze hoofdstukken hier in Romeinen. Want inderdaad, Romeinen 5 zegt, wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof, wij hebben vrede met God enzovoort. En er staat bovendien, en het zal je gedacht zijn, wat de Heer voor ons doet, nu wij met God verzoend zijn. Hij is immers alreeds voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren, maar nu wij met God verzoend zijn, wat denkt u dat hij nu voor ons doet? Hebben we allemaal besproken, dus ik kom daar nou niet verder op terug. Maar het is maar even een verwijzing om het u in herinnering te brengen. Dat wil zeggen, wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, zoals het op een andere plaats staat. Of we zijn overgezet uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En meer van dat soort uitspraken. Verlost uit de tegenwoordige boze eeuw en geplaatst in de toekomende. Kortom, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Wij zijn gerechtvaardigd en dus vrijgesproken. En vervolgens leven wij niet meer onder de heerschappij van de zonde, Romeinen 6. Ook niet meer onder de heerschappij van de wet, Romeinen 6. En meer in het bijzonder Romeinen 7, het voorgaande hoofdstuk. Maar integendeel, wij leven onder de leiding van de Heilige Geest. En bij die overgang van niet onder de zonde, niet onder de wet, maar onder leiding van de Geest, waarover hoofdstuk 8 spreekt, op die overgang staat hier in Romeinen 8 vers 1, er is dus geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. Als men leeft onder heerschappij van de zonde, dan leeft men onder het oordeel daarvan. Leeft men onder de heerschappij van de wet, dan leeft men onder het oordeel van de wet en zo verder. En is men een sterfelijk mens, dan leeft men onder de heerschappij van de dood ook nog. Maar dat wordt nou juist uiteengezet in de voorgaande hoofdstukken. Daar zijn wij van verlost. Samenvattend, zo is er dan nu, reeds ben ik geneigd er ook nog aan toe te voegen, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dat wil zeggen, degenen die met hem één plant zijn geworden, 6 vers 5, in de gelijkmaking zijns doods en in de gelijkmaking zijner opstanding. Dat wil zeggen, degenen die in Christus Jezus zijn, hebben deel aan het opstandingsleven van Christus. En Efeze 1, degenen die in Christus zijn, zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Want om een of andere reden en op een of andere manier is Efeze hoofdstuk 1 gewoon het vervolg op deze eerste 8 hoofdstukken van de Romeinenbrief. Mag ik dat even terzijde? Er is geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. dat er nog een veroordeling in de toekomst eventueel komt, maar niet over de gelovigen als zodanig. Dat is waar, maar daar gaat het niet over. Dat we vrij zijn van het eeuwig oordeel, allemaal tot je dienst. Maar het punt is, wij zijn nu reeds verlost van die verdoemenis, dat oordeel waaronder de wereld in onze dagen zich bevindt. Maar zoals gezegd, waar men geen idee heeft dikwijls van dat oordeel Gods over de tegenwoordige wereld, begrijpt men dit vers dus ook niet. Als men niet weet wat het is, hoe kan men weten dat men ervan verlost is? En vraagt men hoezo, welk oordeel? En dan komt het antwoord weer in Johannes 3. Dit is het oordeel, dat het licht was in de wereld, maar ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Dat is het oordeel waaronder de wereld zich bevindt. Daar zijn wij van verlost. Wij zijn niet onwetend. Integendeel. Ik verwijs in dat verband met genoegen naar een uitspraak van de Heer Jezus zelf in Johannes hoofdstuk 8, waarin er staat dat als men bij zijn woord blijft, er staat, indien gij lieden in mijn woord blijft, Johannes 8, vers 31, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en zult de waarheid verstaan en die waarheid zal u vrijmaken. In de Bijbel lees je niet die uitspraken waar wij dikwijls als christenen mee worden doodgegooid, en ik kies dat woord met zorgvuldigheid. Uitspraken als, ja, dat kunnen wij niet weten, of dat is een geheimenis Gods, of dat moet je maar aannemen, want dat valt niet te begrijpen. Dat weet u toch, hè? Een beetje kerkelijke dan wel theologische leer, waar we navraag naar doen, blijkt dan al gauw een geheimenis, een verborgenheid te zijn, in de zin van, wij kunnen niet weten wat het is. En dat is dan al twee keer fout, want in de eerste plaats, als de Bijbel spreekt over geheimenis of over verborgenheid, wordt er juist van gezegd dat we het wel kunnen weten, omdat die bedekking van die verborgenheid is afgenomen, het is ons geopenbaard, in de Bijbel staat dat, en aan de andere kant, in de tweede plaats, staat er juist dat wij de waarheid zouden verstaan, toch? En dat wij zouden weten, God heeft ons die geest gegeven, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat was 1 Korinthe 2. En we hebben dan ook nog het laatste vers ongeveer van de eerste Johannesbrief. God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige zouden kennen. En in dat verband is ook Jesaja 55... interessant, want daar staat die beroemde uitspraak over, dat God zegt, want mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Dat is ook zo'n vers waar we mee doodgegooid worden. En ik kies weer het woord doodgooien met opzet zo. Het is een vers waar we mee doodgegooid worden. Maar de werkelijkheid is dat daar gezegd wordt door de Heer, luister naar mij, hoort naar mij, neigt uw oor tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Want mijn wegen zijn hoger dan uw wegen en mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. Implicerend dat wij die wegen en die gedachten wel degelijk zouden kennen, kunnen kennen en ook geacht worden te kennen. Maar we zouden dan naar hem luisteren. En als wij naar hem luisteren, leren wij deze dingen verstaan. Want de geest, nog maar één dan, Johannes 15 of zo, de geest zou ons in heel de waarheid leiden. En zou ons niet onwetend laten. Dat is 1 Thessalonicense 4. Hoeveel heb ik er nou genoemd? Zo uit het hoofd was dit nog maar. Hè? Ik bedoel, dat lijkt me toch duidelijk genoeg. Dat oordeel, die verdoemenis waaronder wij niet leven, heeft tot gevolg dat wij leven in het licht, wandelen in het licht, dat wij weten wie de Heer is, dat we hem leren kennen en dus weten wat zijn plan is, weten waarheen hij onderweg is en daarmee ook weten wat God ons in Christus geschonken heeft. Dat is niet verborgen, dat is niet dat wij dat niet kunnen weten of niet kunnen begrijpen. Integendeel, wij zouden dat begrijpen en dat is wat de Heer wil. En dat is ook waarvoor hij ons zijn woord gegeven heeft, zijn geest gegeven heeft of, toevoeg ik het namelijk aan Jacobus, het is waartoe God ons zijn wijsheid geeft. Want er staat, indien het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, heb je er nog een, Jacobus 1, vers 2 of zo, het is het begin van de brief. Het begint daarmee. Indien het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt. Dat hij die begeren, echter in geloof. Hetgeen gewoon betekent dat je bereid moet zijn God op zijn woord te geloven. En als je dan wilt, vraag hem er eventueel naar, want als een gebed in overeenstemming met zijn wil. Als je dan wilt, dan geeft hij je wijsheid om die dingen te leren verstaan. Niemand heeft daartoe enig excuus. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. De essentie van het evangelie is immers dat in de blijde boodschap, in het evangelie, de kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, Romeinen 1 vers 16, de individuele mens wordt opgeroepen om die duisternis van de wereld als zodanig achter zich te laten en te komen tot Christus die het licht der wereld is en die met zijn licht zou schijnen in onze harten. Ja, terwijl ik erover nadenk, denk ik, en hoeveel christenen, zelfs wedergeboren mensen, zijn er toch die de duisternis verkiezen, die liever niet willen weten, die er een hekel aan hebben als je hun een Bijbel voorhoudt enzovoort, want zij willen liever in de duisternis blijven. En later willen ze tot de Heer zeggen, wij hebben het niet geweten, want wij wisten dat uw wegen ondoorgrondelijk zijn enzovoorts. Heel naïef natuurlijk, want dat is een excuus wat je niet kunt maken. Hij heeft zich aan ons geopenbaard. En dus is er geen excuus. Zo is er geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dat het overigens gaat niet om het eeuwig oordeel in de zin van op de jongste dag of voor de rechterstoel van Christus of wat veroordelen er nog maar zijn in de toekomst. Kortom, dat het over het tegenwoordig oordeel gaat waarvan wij verlost zijn, blijkt in de eerste plaats uit de rest van het vers. Toen keek u in uw Bijbel en toen dacht u, hoezo rest van het vers? Niemand heeft MBG, hier geloof ik. Een andere vertaling ken ik al überhaupt niet. Het punt is namelijk dat de rest van het vers omstreden is. Dat wil zeggen, de vraag is of het er eigenlijk wel staat. De rest van het vers in mijn Bijbel luidt, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Het is een omstreden schriftgedeelte. Latere vertalingen hebben de rest van het vers ook weggelaten. En dat valt ook goed te argumenteren, want het zal duidelijk zijn, let u heel goed op wat ik nu zeg, dat u niet misverstaat. Het zal duidelijk zijn dat als die verdoemenis uit dit vers de veroordeling is van de jongste dag, of althans van de toekomst, dan zal het ons evangelische christenen toch hopelijk duidelijk zijn dat dat niets van doen heeft met of wij naar het vlees wandelen of naar de geest. Moet ik dat herhalen of is dat in één keer duidelijk? Of een mens in het eeuwig oordeel komt, is niet afhankelijk van zijn levenswandel, maar ook dat weten vele christenen niet eens, hè? Wij worden immers behouden, niet op grond van onze levenswandel, maar op grond van geloof. En dat is niet altijd hetzelfde. En ik ken helaas vele gelovigen die bereid zijn om hun leven lang dat te demonstreren. Zij zijn gelovigen, ik twijfel er niet aan, maar aan hun levenswandel kun je het niet echt zien. Om het voorzichtig te zeggen. Is die of die een gelovige dan? Ja, nou, dan kun je de buitenkant ook niet zien. Dan zeg je, ja, nee, dat is ook niet meteen de bedoeling dat je dat aan de buitenkant kunt zien. Het zijn twee dingen. Niet door mijn werk ben ik verlost geworden. Zong Johannes de Heer dan, om maar eens een voorbeeld te noemen. En dus is men geneigd inderdaad te zeggen, de rest van Romeinen 8 vers 1 hoort er niet bij. Het is gewoon, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, punt. Ik moet u eerlijk zeggen, voor zover ik dat kan beoordelen, hoort de rest van het vers er ook inderdaad niet te staan, maar daar ben je er niet mee, want dezelfde uitspraak staat een paar versen verder, wis en waarachtig. Wel, met andere woorden, het maakt helemaal eigenlijk geen bal uit of die rest van vers 1 er nou al of niet staat. Want het gaat wel degelijk over degene die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dit keer lees ik hem maar niet uit vers 1, maar uit vers 4. Opdat het recht der wet vervuld zou worden, daar hebben we het later over, in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn bedenken wat het vlees is, en die naar de geest zijn bedenken dat het vlees is. En de rest van het hoofdstuk, dat wil zeggen in ieder geval tot en met vers 17, om aan de veilige kant te blijven, gaat wel degelijk over het wandelen naar de geest en niet naar het vlees. Ik weet niet hoe lang uw memorie is, maar het zal duidelijk zijn dat ook hoofdstuk 6 en 7, de voorgaande twee hoofdstukken, zich bezighielden met de wandel van de gelovigen. Wij zijn gerechtvaardigd in Christus, maar daar wordt een eind al aan gemaakt in die uiteenzetting in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 is de vraag, maar wat betekent dat voor onze praktische levenswandel? En daar gaat het mee door, over die levenswandel, in hoofdstuk 6, 7, 8 en het vervolg daarop in hoofdstuk 12 tot en met 15. De rest van de brief dus eigenlijk, en 9 tot en met 11 laat ik even buiten beschouwing. Dus het is toch voor de hand liggend om te lezen in Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Wat ik nu gezegd heb met een paar lange zinnen, is gewoon dit. Of de rest van Romeinen 8 vers 1 er nou wel of niet staat, maakt in de praktijk helemaal geen bal uit. Want het staat er toch, dan staat het in vers 4 pas. Want het gaat over ons leven nu. Het zal u toch duidelijk moeten zijn dat degene, wedergeboren mensen, die nu naar het vlees wandelen, dus in duisternis zijn en dus met hun vlees, hun oude mens, zich bevinden onder het oordeel Gods. Want in het vlees woont geen goed. En het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet, en dat kan ook niet, die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Vers 8 en 7. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God, enzovoorts. Vele, ook wedergeboren mensen, leven gewoon onder het oordeel waaronder de wereld zich ook bevindt. Zij wandelen in duisternis. En sommigen denken dat dat geloof is en leven uit geloof is. Onwetendheid en onbegrip. Het is vaag, zij weten niet enzovoort. Maar daar zijn ze nog zo trots op ook. En ze laten het allemaal aan de Heer over. Dat wil zeggen, ze schuiven de verantwoordelijkheid voor hun leven naar hem af. Sommigen zeggen dan, nou ja, een mens wordt alleen behouden als hij uitverkoren is. En dat weten we niet of we uitverkoren zijn. En als het zo is, dan moet God het zelf regelen. Dus neemt onze verantwoordelijkheid weg. En een andere, en een variant, dat is de evangelische variant die nu komt, die zegt, nee, we zijn uitverkoren op grond van geloof, en sindsdien laten we ons leiden door de Heer bij elke stap die wij doen, dus de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven ligt ook bij de Heer. En daarna komen de grote problemen altijd, want waarom doet de Heer dit in mijn leven? En waarom doet hij niet dat in mijn leven? En dat zijn heel oneerlijke vragen gewoonlijk, want de vraag zou moeten zijn, waarom doe ik niet zus en waarom doe ik niet zo? Ze schuiven de verantwoordelijkheid naar de Heer terug. En dat is wat Israël in het verleden ook deed. En de Heer legt de verantwoordelijkheid bij de mens, die zijn keuze zou moeten maken en daaruit zou leven. Of voor ons in nieuwtestamentische tijd betekent dat wij die gelovigen zijn wedergeboren, hebben eeuwig leven en dus de Heilige Geest ontvangen. En wij zouden dus naar de Geest, heet dat, niet ernaartoe, maar in overeenstemming met. Dat is wat naar betekent, hoor. In overeenstemming met. Wij zouden in overeenstemming met die Geest wandelen. En als dat zo is, dan wandelen wij in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. En zo verder. Of kent u dat lied niet meer? Precies. Nou, daar gaat het over. Er zijn veel meer van die liederen natuurlijk. Omdat ze volstrekt Bijbelse waarheid bevatten. En dus ook zoals het in de Statenvertaling dan wel in de Textus Receptus staat, met dat langere vers 1, is het nog volstrekt Bijbels en ook goed te begrijpen. Omdat het gaat om een eventueel oordeel in de tegenwoordige tijd, waarvan wij verlost zouden worden. De vraag is bovendien, hoe worden of hoe zijn wij van deze verdoemenis van Romeinen 8 vers 1 verlost? En dan weet ik wel, het meest voor de hand liggende antwoord is, wij zijn daarvan verlost door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En toch is dat niet het goede antwoord. Soms denk ik, het zou wel komen doordat het vers helemaal rechts onderaan staat op de bladzijde en men vergeet om te slaan. Want ja, kijk, als het zou gaan over een toekomstig oordeel, dan is het inderdaad waar, daarvan zijn wij verlost door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, die onze zonde gedragen heeft en die is opgewekt om onze rechtvaardigmaking, want dat was Romeinen 4 vers 25. Maar het gaat om het tegenwoordige oordeel Gods. Hoe wordt men daarvan verlost? En het zal toch duidelijk zijn dat we dan niet van doen hebben met een volstrekt theoretische of leerstellige waarheid, maar met een praktische waarheid, zodat je ook kunt vragen, hoe worden wij in de praktijk van ons leven, van alle dag heet dat, hè? Hoe worden wij in de praktijk van dat oordeel verlost? Hoe worden wij in de praktijk verlost van de duisternis van deze tegenwoordige boze eeuw, want daar gaat het over. En dan is het antwoord, vers 2. Want, redengevend voegwoord, heet zo'n ding. Want, hoezo? Geen veroordeling meer. En het antwoord is, want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En toen was de vraag, hoeveel tweede naamvallen staan er in die zin? En dan weet je meteen waarom die zin voor ons moderne Nederlanders toch wat lastig wordt. Maar het zal duidelijk zijn, hopelijk, dat hier gesproken wordt over een praktische zaak. Hoe komt het dat wij verlost zijn van die duisternis? Hoe worden wij verlost van die onwetendheid? Zal ik eens een ander antwoord geven, ook ontleend aan de apostel Paulus, maar nu geciteerd uit Titus 2, vers 11, naar ik meen. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Dat is de inleiding. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. En daar ging het om. En onderwijst ons. Wij worden door de genade Gods, de zaligmakende genade Gods, onderwezen. En ik denk dat velen wel merken dat dat gewoon een Bijbelse uitspraak is, maar ik wijs het dan toch graag op dat het min of meer tegenovergestelde daarvan überhaupt niet voorkomt, hè? Namelijk zaligmakende wet Gods is verschenen aan alle mensen. Dat is niet zo. En onderwijst ons ook niet. En is bovendien niet zaligmakend. En dat staat ook nergens, hè? Wij worden bevolen den woorden der genade, zegt Paulus. In Handelingen is dat, geloof ik. Wat is in Handelingen 20? Of daar in de buurt, 19, zoiets, hè? Wij worden verwezen naar dat woord der genade. Genade zou ons onderwijzen. En u zou bedenken dat waar wet, niet altijd, maar in het algemeen nog veelal wel, de verwijzing is naar het oude verbond, en dus naar, laten we zeggen, de Mozaïsche wet, is genade de verwijzing uiteraard naar het nieuwe verbond. Dat noemen we zo heet, het nieuwe verbond, het verbond der genade, namelijk. Kijk, vers 2 gaat u weer. Romeinen 8 vers 2. De wet des geestes des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En als u die uitdrukkingen onder elkaar schrijft, krijgt u dus wet, geest, leven en daaronder wet, zonde en dood. Daaruit zou duidelijk moeten zijn dat die laatste de wet der zonde en des doods. De aanduiding is van het oude verbond. Want de wet is een bediening des doods, volgens 2 Korinthe 3. En de wet doet de zonde heersen, volgens bijvoorbeeld Romeinen 6. Dat weet u toch nog, hè? Waar staat vers 14, Romeinen 6? Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Impliceren dat waar men onder de wet is, wordt men beheerst door de zonde. Als ik het moet uitleggen, zeg ik altijd, nou ja, dat betekent toch als we onder de wet leven, dat we bij alles ons moeten afvragen of het zonde is of niet. En dus het begrip zonde beheerst ons leven dan in de praktijk. Maar hier staat dat wij zijn vrijgemaakt. Waarom het zo staat, weet ik niet, want het is hetzelfde als verlost zijn. Wij zijn verlost, dan wel vrijgemaakt, van het oude verbond, dat een bediening der zonde en daarmee een bediening des doods is. Dat laatste, dat het een bediening van zonde en des doods is, hebben we ook al besproken trouwens in het voorgaande, naar aanleiding van hoofdstuk 7. Dus daar hoef ik ook niet op terug te komen. Hè. De wet doet de zonde heersen en het leidt tot dood, tot veroordeling. Het neemt ons leven en daarmee onze vrijheid reeds nu van ons af. Het nieuwe verbond echter heet in hetzelfde 2 Korinthe 3 een bediening des geestes. En hier ook, want de wet des geestes des levens, dat is het nieuwe verbond, en meer in het bijzonder de onderwijzing daarvan, want de enige echte betekenis van het woord wet, dat weet u hopelijk nog, is onderwijzing, lering, onderwijzing. Vandaar al die natuurwetten die wij moesten leren, die werden niet voorgeschreven op straf van, maar integendeel, dat waren onderwijzingen. Zo is het nu eenmaal en anders niet. Dus moesten we de wet leren van Boyle, van Ohm, Archimedes en wie er nog meer van die wetten niet uitgevonden hadden, maar ontdekt hadden en vastgesteld. En zo is het maar net, de onderwijzing des geestes en des levens. Want wij worden onderwezen door de genade Gods. Dat was Titus 2 vers 11 nog een keer, hè? Die heeft ons vrijgemaakt van het oude verbond, de wet der zonde en des doods. Dat is een aardige doen in de voetnoot. De boom des levens heeft ons vrijgemaakt van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dus nou komt de vraag weer, hè? Hoe zijn wij in de praktijk, hoe worden wij in de praktijk verlost van het oordeel waaronder wij van nature leefden? Nu, wel doordat wij onderwezen worden in het nieuwe verband. Door de onderwijzing van geest en leven in Christus Jezus. In wat eenvoudiger taal, daar waar wij leren verstaan, want onderwijs doet ons dingen begrijpen, verstaan, daar waar wij leren verstaan dat wij in Christus Jezus eeuwig leven hebben ontvangen en voor God althans naar de oude mens dood zijn, gestorven en begraven, daar worden wij in de praktijk vrijgemaakt van de heerschappij van de wet. Ik zal het nog anders zeggen, nog praktischer. Je kunt mensen, gelovigen, christenen, uitleggen met de Bijbel in de hand dat wij als gelovigen geacht worden niet onder de wet te leven, omdat wij van de wet verlost zijn. Zij zullen wellicht de hele uiteenzetting nog begrijpen en aannemen ook, zo van dat geloven wij. En ze gaan over tot de orde van de dag en leven gewoon onder de wet. Hoe komt dat? Dat zijn meerdere antwoorden op, maar hoe komt dat? Zij hebben geen alternatief. Er is niks anders. Ze houden de wet, zij zijn er vrij van, dat is mooi, maar ze hebben niks anders. Hoezo zijn ze er dan vrij van? Het is alleen een leerstellige waarheid die ze wel begrijpen, wellicht, meestal ook niet hoor, laat ik dat erbij zeggen. Hè? Want ze komen anders in moeilijkheden. maar vooruit. Maar die uiteengezet kan worden, die ze begrijpen, die ze inderdaad accepteren als zodanig, maar in de praktijk functioneert het voor geen meter. Omdat er geen alternatief is. En andersom, er zijn ook gelovigen die helemaal geen idee hebben van die wet en van dat oude verbond, omdat ze er niet in opgevoed zijn, niet in opgegroeid zijn enzovoort. En ze zijn toch vrij van die wet. En hoe komt dat? Omdat ze onderwezen zijn in de genade Gods. Want dat is in de praktijk noodzakelijk. Het mag leerstellig waar zijn dat wij door het lijden en de dood van de Heer Jezus verlost zijn van het oude verbond der wet. En daarmee van de heerschappij van zonde en dood. Dat is ook inderdaad zo. Maar in de praktijk van het leven van alle dag heb je daar niet zoveel aan. In de praktijk van het leven van alle dag moet je leren te leven uit het enige echte en vooral bijbelse alternatief. Je moet leren leven uit genade. En de Heer leren kennen, niet als degene die zou moeten veroordelen de zonde in ons levens en dat soort dingen meer. Maar hij doet het, Godzijdank, niet, want hij is een genadig en barmhartig God. Nee, je zou de Heer moeten leren kennen als gezeten op de troon der genade, tot wie wij met vrijmoedigheid zouden gaan om genade, barmhartigheid te vinden en om geholpen te worden te bekwame tijd. Dat was Hebreeën 4, de laatste versen ongeveer. Laat hem goed tot u doordringen. In de praktijk leer je pas, of word je pas vrij van de wet der zonde en des doods, wanneer je wordt onderwezen in de genade. En daar voeg ik meteen aan toe dat dat onderwijs in de genade een praktisch onderwijs is. Dat is in de Bijbel trouwens altijd zo, hoor. Er bestaat nauwelijks enige theorie. Die is er wel, maar dat heeft niet zoveel zin. Het gaat altijd om praktische dingen. En hoe worden wij in de praktijk onderwezen in de genade? Zal ik u vertellen? Onder andere dan, hè. Wij worden in de praktijk onderwezen in de genade doordat wij omgeven worden met allerlei mensen die ons slecht behandelen, die ons onrecht doen. Maar wij hebben geleerd, wij leven uit genade, dus we vergeven hen. Wij laten het voor wat het is. Wij lijden liever onrecht, zegt mijn Bijbel. En we geven het over aan God. Want hem komt het rechtvaardig oordeel, doet het onze zaak niet. Wij leren vergeven. Is die moeilijk? Ik heb er nog een, die is veel moeilijker. Want dat je andere mensen vergeeft, dat is nog één ding. Maar wat veel belangrijker is, is dat je zelf je eigen zonden leert accepteren zoals ze zijn. Want als het niet de bedoeling is dat we anderen gaan bekeren in de zin van veranderen, en als het niet de bedoeling is dat we anderen gaan zeggen wat ze doen en laten moeten, hoezo zouden wij onszelf dan wel zeggen wat wij doen en laten moeten en eisen stellen en dat soort dingen meer? Velen denken dat als geroepen wordt om een of andere reden dat God onze zonde heeft weggedaan, dat het betekent of zou moeten betekenen dat we dan dus niet meer zondigen. En het is niet zo. God heeft die schuld van die zonde weggedaan en gewoonlijk zondigen we nog net zo hard door. En de kennen die gaan er nog erger zondigen omdat de duivel zich er dan ook nog mee gaat bemoeien. En dan? Nee, dit is bloedserieus dat het in strijd is met wat gangbaar gepredikt wordt. Ja, dat weet ik wel. Natuurlijk weet ik wel dat altijd in de prediking gezegd wordt, je mag niet dit, je mag niet dat, en je moet niet zus en je moet niet zo, en je moet zus en je moet zo en dit en dat, en want ik zal je wel even vertellen hoe je leven moet, want ik heb er verdoor geleerd. En gij allen zijt dom volk. Dat was hoe de fariseeën over hun gehoor dachten. En in onze dagen gebeurt dat nog precies zo. Maar dat is wet. En daardoor leef je onder die verdoemenis en in die duisternis. Wij zouden leren voor onszelf en voor anderen wat het betekent uit de rijkdom van Gods genade te leven. Te leven in het bewustzijn dat we zondaren zijn, van geen kant deugen, maar dat we niettemin kinderen Gods zijn en dat Hij ons gebruikt en gemaakt heeft tot dienstknechten Gods onder het nieuwe verbond. Daardoor wordt men vrij van de heerschappij van zonde en dood. Daardoor wordt God verheerlijkt in ons. Wat niet zoveel zou betekenen als wij ook in de praktijk van ons leven volmaakt zouden zijn, niet meer zouden zondigen en al dat soort dingen meer. Dat is meer tot eer van de mens, dan tot de eer van God. Maar de eer van God is hem hierin gelegen dat God verheerlijkt wordt in onze levens die van nature nog steeds zondig zijn. Dat wil zeggen, we hebben nog steeds een zondig lichaam met al zijn tekortkomingen, bovendien een sterfelijk lichaam, waarover we het al gehad hebben en waarover we het alsnog zullen hebben. En niettemin wordt Gods werk daarin volbracht. We worden gebruikt tot Gods eer en we zijn met God verzoend, leven in gemeenschap met hem. En terwijl heel de wereld met al zijn kennis en wetenschap niettemin in duisternis is, zijn wij eenvoudige mensen, wij laten ons onderwijzen alleen door de genade Gods en wandelen dus in het licht. Dat maakt ons in de praktijk vrij van heerschappij, van de wet der zonde en des doods. Al die uiteenzettingen leerstellig over leven wij onder de wet of onder de genade hebben heel weinig zin, omdat ze blijven steken bij het alternatief. Leven uit genade is een actief leven, een actieve keus waarbij men zich afhankelijk stelt van de Heer en alles wat hij ons gratis, cadeau en geheel voor niets ter beschikking stelt. Niet omdat wij ook maar iets verdienen, niet omdat wij nette mensen zijn, enzovoorts. In de praktijk worden wij dus verlost van de wet, doordat wij leren leven uit de genade. En leren leven onder het nieuwe verbond. Dat blijkt een hoge drempel te zijn, omdat die leer van heerschappij van de genade uiteraard niet is naar de mens. Want met genade kun je de wereld niet regeren, zo zit het nou eenmaal. Maar door genade worden wij als kinderen Gods van Gods wegen geleid. En daar gaat het volgende vers dan ook over. En hou uw pen klaar, want het is een lastig vers. Misschien hebt u dat in de loop der tijd al eens gecorrigeerd. Niet dat er zoveel mis in staat, maar het is een hele lange zin met een heleboel hulpzinnen enzovoort. En ik vind het altijd wel vermakelijk om vast te stellen dat blijkbaar de vertalers ook de draad zijn kwijtgeraakt. Dat klinkt erg arrogant, maar ik vind het dan toch nog een knappe prestatie dat men toch zich aan de tekst letterlijk gehouden heeft. Er staat namelijk voluit, want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Nou, als je weet wat daar staat, mag je het me vertellen. Als je dat zo in één keer leest, dan begrijp je absoluut niet meer waar het over gaat. Denk ik. En anders zeg ik, probeert u die zin nou eens redenkundig te ontleden. U weet toch wat het is, hè? Onderwerp, gezegde, leidend voorwerp enzovoorts. Dat is verbazend moeilijk. Dat is een hele puzzel. Wat je daarvoor moet doen natuurlijk, is de hulpzinnen, de bijzinnen of hoe die dingen maar heten, er eerst uithalen. En zien de hoofdzin van dit vers vast te houden. En zelfs dat lukt niet. En dat komt omdat de twee woorden verwisseld zijn eigenlijk. Maar ik zal u helpen. Want, en daarna begint meteen de eerste bijzin. Want, en dus heb ik daar een haakje openen tussen geschreven. Het volgende sla je eerst over. Want, haakje openen. Hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. Dat zijn dus al twee zinnetjes, maar die sla je over. En nou was zet je haakje sluiten, want dan gaat de hoofdzin weer verder. Want, heeft God, en dan haakje openen. Want er komen weer twee van die bijzinnen. Zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses. En dat voor de zonde, haakje sluiten, de zonde veroordeeld in het vlees. En dat laatste is weer de hoofdzin. De zonde veroordeeld in het vlees. Nou slaan we de tussenzinnen dus over en lezen de hoofdzin. Namelijk, want heeft God de zonde veroordeeld in het vlees? Dat is de hoofdzin. En dan begrijpt u in één klap dat de woorden heeft God verwisseld zijn. Dat had moeten zijn God heeft. En daaraan zie je dat de vertalers dus ook de draad kwijt waren. De hoofdzin is, want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En dus wordt het zo, is er dan nu geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn, et cetera. Want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En daarom zouden we ook niet naar het vlees wandelen, want God heeft het vlees, namelijk de oude mens, met zijn zonde veroordeeld. Dat is al gebeurd. God rekent de oude mens als zodanig niet meer. God rekent dus ook de zonde niet meer, want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Hoe dan? Nou, dat staat in die laatste twee tussenzinnen. Namelijk, heeft dat gedaan zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses. En dat voor of terwille van de zonde. Het punt is namelijk dat de Heer Jezus Christus in deze wereld kwam en daar onze zonden droeg, om vervolgens die zonden der wereld weg te nemen, zei Johannes de Doper bijvoorbeeld. Of zoals Petrus het zegt, die zelf onze zonden gedragen heeft op het hout. Hij heeft onze zonden weggedaan. Die zijn al veroordeeld. En waar dat al gebeurd is, waar God die zonden in het vlees veroordeeld heeft, is er niet opnieuw nog veroordeling voor de zonde. En daarom is er geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Hebt u dat? Dat is al gebeurd. Hij heeft onze zonden gedragen. Hij heeft die zonden weggedaan. En nou de eerste twee hulpzinnen. Hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. Want hetgeen der wet onmogelijk was, duidt op wat de wet zou moeten doen, eigenlijk. Maar de wet kon dat niet. En wat de wet niet gedaan heeft, heeft God gedaan, of anders, dat heeft de Zoon van God gedaan. Dat zijn die tussenzinnen. Want die zou je ook eens gewoon bij elkaar moeten zetten. Hè? Hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, staat tegenover zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses en dat voor de zonde. Wat de wet zou moeten doen namelijk, is de zonde wegnemen. Dan wel onderdrukken, dan wel voorkomen, dan wel uitbannen of hoe je dat maar zegt. En elke filosoof, ethicus en theoloog kan je dat vertellen. Waarom de wet? Omdat we niet zouden zondigen. Want men meent daar, maar dat is eigen filosofie, dat als wij mensen nou maar weten wat goed is en wat kwaad is, dan kunnen we daarmee leven. Dat wil zeggen, dan weten we wat we niet moeten doen en weten wij wat we wel moeten doen. En dat is wel zo, maar het hele punt is dat het niet werkt. Heb je dat? Het is theorie. Maar hij werkt niet en dat hebben we besproken, of heeft Paulus besproken, in elk geval in het laatste deel van het voorgaande hoofdstuk. Dan weet ik wat het goede is, maar dan zegt hij, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En het goede dat ik doen wil, dat vind ik niet. Er komt niks van terecht. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En daar houdt de wet geen rekening mee. En zelfs de christelijke ethici hadden daar geen rekening mee. Wij leren onder de wet wat we moeten doen en vooral wat we moeten laten. Maar het werkt niet, wij kunnen niet anders. Dat zit hem in onze natuur. Heb je dat? En anders houdt u zich maar eens bezig met de opvoeding van dieren. Er zijn bepaalde kunstjes die je bepaalde dieren kunt leren. En er zijn ook dingen die je bepaalde beesten kunt afleren. Maar sommige dingen lukt je nooit. He? Zo is dat nou eenmaal. Dat kan niet anders. Het zit niet in hun aard. Dus krijg je het ook niet voor elkaar. Je kunt alleen wat erin zit ontwikkelen. Toch? En daarmee eventueel andere dingen die er wellicht in zitten nogal onderdrukken. Maar daar blijft het ook bij. Dat heet het africhten van dieren. En dat het enigszins lukt is bovendien ook nog zo omdat dieren toch heus niet kunnen denken. Ze hebben een geheugen, maar dat is niet hetzelfde. En bij mensen is het zo, die kunnen denken en dat maakt ze het nogal ongrijpbaar. En Petrus zegt dus, de wet is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En op een andere plaats wordt gezegd dat wij verlost zijn van de ijdele wandeling die ons door de vaderen is overgeleverd. Het is wet. Het heet eerste beginselen der wereld. De wet kon dat niet. En als men vraagt, waartoe is de wet gegeven? Maar daar hebben we ons ook al mee bezig gehouden de voorgaande keren. Waartoe gaf God de wet? Wel om dat te demonstreren. De mens vindt wet uit, zegt de mens heeft wet nodig. En dus vinden we er een uit of we nemen er een aan of zo. Want dat is toch goed, dan weten we wat we moeten en wat we niet moeten en dat soort dingen meer. En toen zegt God, nou oké, als je dat dan wil, kun je van mij een wet krijgen. Dan probeer het dan maar eens. Hier is hij. En er komt niks van terecht. Dat zou een mens moeten leren. En dat is wat de geschiedenis van Israël, die de wet ontving, ons ook daadwerkelijk leert. Het werkt niet. En dat is in het leven van kinderen gods of van christenen in het algemeen, is dat ook zo. Ze bewijzen dat het niet werkt. Niettemin houden ze eraan vast met allerlei theorieën en leringen die men voor dat doel zelf ontwikkeld heeft, maar die volstrekt onbijbels zijn. Hoe dan ook, de wet kon de zonde niet wegnemen of onderdrukken, maar God heeft toch bewerkstelligd wat hij wilde. Maar niet via de wet, maar via de genade. Niet via Mozes, de middelaar van het oude verbond der wet, maar via Christus, de Zoon van God, via Christus, de middelaar van het nieuwe verbond der genade. Zo begint het Johannesevangelie ongeveer, hè? De wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En daar leven wij uit en we zouden Hebreeën 4 met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Hetgeen toch impliceert dat genade heerst. Maar dat was weer Romeinen 6, we hebben het allemaal uitgebreid besproken. Wij zijn niet onder de wet en dus zou de zonde niet heersen, maar wij zijn onder de genade. Zo staat het daar. En dat is wat hier alsnog wordt toegelicht. Namelijk, wat de wet niet kon doen, omdat zij krachteloos was, en dat is ook het oude thema uit hoofdstuk 7. De wet is heilig, de wet is rechtvaardig, de wet is goed, maar zij is gelegd op het vlees. En daarmee krachteloos. Dat was dat juk dat wij niet konden dragen. En dat is wat hier alsnog herhaald wordt in Romeinen 8 vers 3. Met de wet zelf is niks mis, maar met de mens die zich eraan zou moeten houden is wat mis. Hij kan dat namelijk niet. Omdat hij een zondaar is van nature. Dat zou men moeten leren. En daarom moet men ervan verlost worden. En dat is gebeurd doordat God zijn zoon gezonden heeft in gelijkheid des zondigen vleeses. Soms lees ik alleen de tekst voor of citeer ik hem uit mijn hoofd en dan valt iedereen er meteen overheen, wat schijn je niet te mogen zeggen. Dat hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses, maar mijn Bijbel zegt dat. Ik krijg er daarna altijd moeilijke vragen over, maar dat heeft niet zoveel zin. De Bijbel is duidelijk genoeg dat de Heer Jezus kwam in deze wereld als mens. Dat hij kwam dus in gelijkheid des zondigen vleeses. Leg er ook maar naast Hebreeën 2, dan zal ik hem precies noemen ook. Dat is Hebreeën 2 vers 14 bijvoorbeeld, waar staat, overmits dan de kinderen vlees en bloed deelachtig zijn, de kinderen gods namelijk, of zij die moesten worden, omdat zij vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks, lijkt me duidelijk, hè? Net zo. Is hij ook desgelijks derzelfde, dat wil zeggen vlees en bloed, deelachtig geworden? Toen bleek hij ook ineens sterfelijk te zijn. Dat zijn ook van die dingen die je niet mag zeggen. U weet wel, was de Heer Jezus sterfelijk? Tegenwoordig barst ik daar een lach uit. Niet omdat de vraag niet serieus is. Men bedoelt hem serieus, maar je kan hem zo moeilijk serieus nemen. Was de Heer Jezus sterfelijk? Dan krijg je altijd theorieën over zijn natuur, want hij was toch God, van Gods wegen verwekt en weet je veel wat allemaal. Al die theorieën hoef je er niet bij te halen, want er valt niks te bewijzen hoor. Was hij sterfelijk? Ja, waarom? Hoezo? Hoe weten wij dat? Omdat hij stierf. Maar zij sterven... Ja, want hij is gestorven. En wat daar dan achter steekt en hoe dat kon... Ja, ja, hoor eens. Het heeft geen enkele zin om daarop in te gaan. En mijn Bijbel gaat daar ook niet op in. Er staat zelfs hier in Hebreeën 2... dat hij vlees en bloed deelachtig werd om te kunnen sterven. Het was het doel van zijn menswording. Moesten wij trouwens in de tijd leren op de Brandpunt Bijbelschool. Ik haal het altijd als voorbeeld, dan staat er keurig in. Waarom werd hij mens? 1, 2, 3 antwoorden, ik geloof 4 antwoorden. Als ik me goed herinner in het rijtje. En één daarvan was om te kunnen sterven, zie Hebreeën 2 vers 14. Dan wel Hebreeën 2 vers 9, want daar staat het feitelijk ook. Waartoe werd hij mens? Om hoge priester te kunnen zijn van het nieuwe verbond. Want de hoge priester wordt uit de mensen genomen. Hebreeën 5 vers 1 en gesteld bij de zaken die voor de mens bij God te doen zijn. Daartoe werd hij mens. Bijvoorbeeld. Maar hij werd in de eerste plaats mens om te kunnen sterven en zo de zonden te kunnen wegdoen. Hij droeg onze zonden en niet pas laat, maar vroeg. Dat wil zeggen, bij zijn menswording, zegt mijn Bijbel. En dat men dat niet belieft en dus iets anders probeert uit te denken. Ja, dat is ook altijd een beetje naïef, denk ik altijd, om een net woord te gebruiken. Want hoe je dat ook keert of wendt, hij droeg onze zonden aan het kruis van Golgotha, dus je ontkomt er niet aan. Hij droeg onze zonden en werd van Gods wegen beschouwd als een zondaar. Omdat hij onze zonden droeg. Hoe dat technisch dan wel biologisch in zijn werk ging, heb ik persoonlijk in mijn Bijbel nog nooit kunnen vinden. En misschien is dat wel de aanleiding voor al die theorieën die daar dan antwoord op willen geven. Maar ik ben er niet gevoelig voor. Zolang het in mijn Bijbel niet te vinden is, zeg ik, ik weet het niet, er staat niet in mijn Bijbel en dus hoef ik er niet naar te luisteren, hoef ik die theorieën ook niet aan te hangen. Hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses en is bovendien in alle dingen gelijk als wij verzocht geworden. Dat is Hebreeën 4, ik heb hem al weggeslagen weer, maar het was Hebreeën 4 vers 15... die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geworden, dan wel geweest. Doch zonder zonde, zonder misser betekent dat, zonder ontrouw te zijn, want dat weten we allemaal. De geschiedenis van de Heer Jezus, van zijn openbare optreden, begint zowel in Matthäus als in Lucas, Marcus weet ik uit mijn hoofd niet, in allebei de gevallen in hoofdstuk 4, met wat genoemd wordt de verzoeking in de woestijn, zo noemen we dat, begint met de verzoeking van de Heer Jezus en we weten dat hij trouw bleef en zich hield aan het woord Gods. Dat onderscheidt hem van de eerste Adam, die ook verzocht werd door de duivel en waar het woord Gods ter discussie gesteld werd en Adam ging mee. En de Heer Jezus, de laatste Adam, werd verzocht en ook daar werd het woord Gods ter discussie gesteld en hij ging niet mee, hij bleef trouw aan het woord Gods. En daarom, omdat hier alle dingen verzocht is geworden gelijk als ook wij, kan hij behoorlijk medelijden hebben met onze zwakheden en kan hij een barmhartig en getrouw hoge priester zijn. Dat was 4 vers 15 van Hebreeën en 2 vers 17 van Hebreeën. Om maar enkele versen te noemen, want ik moet natuurlijk nou niet al te uitgebreid op dat onderwerp ingaan. We moeten genoegen nemen met wat Romeinen 8 vers 3 zegt. Hij kwam in gelijkheid des zondigen vlees. Zo werd hij gezonden en zo werd hij dus inderdaad mens. En met zwakheid omvangen, want dat staat ook nog trouwens in Hebreeën 5. Daar ga ik ook verder niet meer op in. Maar wat gezegd wordt in Romeinen 8 vers 3 is dus dat wat de wet en dus in oud-testamentische tijd niet kon doen, heeft God gedaan inmiddels. En daarmee is de zonde veroordeeld en zijn wij van het zondeprobleem verlost. En dus vrijgemaakt van de wet. En dat zouden we leren verstaan, die waarheid, om vervolgens te leven uit de genade Gods. Maar dat zegt dan ook het volgende vers meteen. Want God heeft, die woorden moet u dus verwisselen, hè, voor alle duidelijkheid. Hè. Want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En dan is de vraag, waartoe? Wat is het resultaat? Wel, opdat, dat geeft het doel aan, toch? Opdat het recht der wet, kun je korter zeggen, wet. en kan ook anders, recht, dus hetzelfde, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons. Dat wil zeggen, opdat de zin van de wet, de samenvatting van de wet, de algemene strekking van de wet, vervuld zou worden in ons nu, want we zijn immers van die dingen verlost. Opdat het nu vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de aardigheid is, en ik vat dat nu vast samen, hoewel het pas later iets uitgebreider genoemd wordt. Het aardige van de uiteenzetting is namelijk dat wij weliswaar niet meer zijn onder de wet, maar dat het algemene doel van de wet wel degelijk in ons bereikt wordt. En sommigen begrijpen dat niet en vinden dat ligt zo dicht bij elkaar dat ze van de mogelijkheid gebruik maken om het zaadje nog dichter bij elkaar te brengen, dat wil zeggen in elkaar te schuiven, en zij ontwikkelen de zogenaamde verbondstheologie. Dat is een leer waarin geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen wet en genade in de praktijk. Men zegt, we moeten uit genade zalig worden, we moeten uit genade leven, maar wel degelijk de wet houden. Wat strikt genomen niet kan, omdat het volstrekt 100% tegenover elkaar staat. Maar men schuift het in elkaar, omdat men hier en daar een bijbeltekst vindt waar staat dat inderdaad het recht der wet vervuld wordt in ons. In ons als kinderen Gods. Niet alleen hier, maar later ook in Romeinen hoofdstuk 13, waar bijvoorbeeld staat dat de hoofdsom der wet is, vers 9 van Romeinen 13, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf, en de liefde doet de naaste geen kwaad, zo is dan de liefde de vervulling der wet. Zo van, dat moeten wij wel doen dus. Maar dat staat er niet. Wat er staat, niet alleen in dat schriftgedeelte, maar ook in vele andere, is dat de algemene idee van de wet is inderdaad, dat weet u, hè, de standaard christelijke leer, hè, de algemene strekking, de samenvatting, de hoofdsom van de wet is, gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met al wat in u is, of hoe het maar heet mag, dan wel, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En het wordt zelfs beschouwd als precies hetzelfde. En de aardigheid ervan is dat precies dat, de samenvatting van de wet, de algemene strekking van de wet, vervuld wordt in kinderen Gods die inderdaad niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En ik hoop altijd dat ik dat niet hoef uit te leggen, omdat u precies weet waar het over gaat. Dat hoop ik altijd. Omdat u dat kent. Hebben wij de Heer onze God lief? Met heel ons hart? Gaat hij bij ons boven alles? Dat zou toch moeten? En waarom ook niet? Het is de vrucht namelijk van dat woord in ons. Of zullen we zeggen, het is de vrucht van de geest. En wij als kinderen Gods hebben toch onze naaste lief in de hoge, maar ook in de afgeleide betekenis van de term. We hebben toch onze naaste, dat is de Heer Jezus. We hebben hem toch lief. En voor zover het meervoud is, namelijk voor zover het gaat om onze naasten, wij hebben toch, of althans wij ontwikkelen toch een liefde voor onze broeders en zusters. Dat is de vrucht van de geest in ons. En Paulus stelt vast, weet je wat zo leuk is? Dat is de vervulling van de wet. Maar die zegt het ons niet meer, want wij leven niet onder de wet. Wij moeten niet God lief hebben met geheel ons hart, geheel ons ziel, geheel ons verstand en al onze kracht en wat het maar was. Wij moeten niet onze naaste lief hebben. Wij moeten geloven in de Heer Jezus Christus en ons laten onderwijzen door de genade Gods. En de vraag is, en waar leidt dat toe? Opdat, staat er, opdat het recht der wet vervuld wordt in ons die helemaal niet onder de wet leven. Nu het niet meer hoeft, nu het niet meer verplicht is opgelegd, wordt het ineens gerealiseerd. Zodat iemand als Paulus zegt, ik leef, maar niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En nog een andere keer, het leven is mij Christus. Dat is hetzelfde als, ik heb de Heere mijn God lief met geheel mijn hart, geheel mijn ziel, met geheel mijn kracht, of wat het allemaal me wezen mocht. Heb je dat? De liefde doet de naaste geen kwaad. En wij die de broeders lief hebben, maar dat zijn woorden van 1 Johannes bijvoorbeeld, is de Johannesbrief. Wij die de broeders lief hebben, doen de broeders geen kwaad. Integendeel. Wij dienen elkander. Enzovoort. Nou, dat is wat de wet in het algemeen dwingend voorschreef. En toen konden wij het niet. En nou zijn we van die dwingende voorschriften verlost. En nou ontstaat spontaan, ja, door de heerschappij van de genade, ontstaat precies dat wat de wet oorspronkelijk dwingend voorschreef. Heb je die nog? Samenvattend wordt het zo in deze nieuwtestamentische brieven uiteengezet. En dat is wat hier ook staat. God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Via de Heer Jezus die onze zonde gedragen heeft op het hout. Opdat, want daar gaat het om, dat is het doel. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Zo ben je toch weer gewoon terug in vers 1. Er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En daarna staat er, want die naar het vlees zijn, en dus naar aardse, vleeselijke, menselijke maatstaven leven, die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is. Dan weet je meteen wat de uitdrukking betekent. Hè? Naar het vlees zijn, dat betekent bedenken van vleeselijke en dus aardse dingen. Menselijke dingen. Dan houdt men zich met de mens en zijn aard en omstandigheden bezig. Maar wij, kinderen Gods, zouden naar de geest zijn en dus bedenken dat des geestes is. Als u het woord bedenken niet begrijpt, de Statenvertaling heeft daar een synoniem voor. Dat wil zeggen, de Bijbel heeft daar een synoniem voor, namelijk zoeken, ergens op gericht zijn. U vindt het in bijvoorbeeld Colossense 3, de eerste verse, zoek de dingen die boven zijn. En het wordt een vers verder herhaald en er staat er, bedenk de dingen die boven zijn. Beide woorden geven aan dat men zich ergens op richt. Dat is zoeken dan wel bedenken. Het hele probleem is dat daar waar een mens, en ook dikwijls een gelovige, problemen heeft, is zij geneigd zichzelf, zijn eigen leven te onderzoeken. En probeert hij vast te stellen wat hij zou moeten laten vooral. Want dat levert een probleem op bepaalde dingen, die moet hij dus laten. En hij zoekt naar dingen die hij wellicht zou moeten doen om de omstandigheden, de problematiek of zo, het hoofd te bieden. Dat weet u toch, hè? Als je in de handen komt van de psychiaters en de christelijke counselors en hoe ze maar heten mogen, de zogenaamde zielzorg, dan staat nog maar één ding centraal, de mens. En gewoonlijk uzelf. Als je daar terechtkomt, dan sta jij centraal, dan houdt iedereen zich met je bezig. Dan beoordelen ze je, dan laten ze je praten. Vroeger moest je daarvoor naar de psychiater. Je kunt tegenwoordig ook andere inrichtingen of toestanden, stichtingen, tehuizen, terecht enzovoort. En dan gaat het alleen nog maar om u. Dat wil zeggen, om de mens met zijn problematiek. Mijn Bijbel leert dat de problematiek in het algemeen daardoor alleen maar groter wordt, want de problematiek ontstaat doordat de mens op zichzelf gericht is en dat werkt niet. Het probleem kan namelijk niet in die mens zelf opgelost worden. Het is namelijk niet een probleem in de mens is het probleem. Men kan ervan afgeraken slechts door zich op iets of anders iemand, dat is makkelijker te begrijpen, anders te richten. En mijn Bijbel zegt, inderdaad, Colossense 3 vers 1, zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Zullen we er nog eens wat symboliek doorheen gooien? Vandaar, doen we niet zoveel. Zullen we wat symboliek doorheen gooien? Geef sterke drank aan degenen die verloren gaan en die bitterlijk kermen, opdat ze hun ellende vergeten. Vergeten. Spreuken 31. Het is symboliek, want die sterke drank, die wijn, wordt er ook bij gezegd, is een beeld van dat nieuwe leven Het leven onder het nieuwe verbond. U weet wel, de wijn, dit is het bloed des testaments, des nieuwe testaments enzovoorts. Geef sterke drank, geef die wijn, geef dat nieuwe leven aan degenen die bitterlijk bedroefd zijn of bitterlijk kermen, opdat zij hun ellende vergeten. Wat wij leren is onze ellende, dat wil zeggen onszelf gewoon, want wij zijn ellendig, om onszelf te vergeten, ons te richten op iemand anders. En mijn Bijbel zegt, zoek de dingen die boven zijn. Dus Colossens 3. Of laten we zeggen, wat was het, Matthäus 5 of 6, dat weet ik zo gauw niet meer. Waar de Heer zegt, zoek eerst het koninkrijk Gods. Dezelfde woorden dus. Hè? Zoek eerst het koninkrijk Gods. Dat is boven, dus het is toch hetzelfde als Colossens 3. Zoek eerst het koninkrijk Gods. En al deze dingen die je naar de mens nodig hebt hier op aarde, zullen je toegeworpen worden. Staat er. Want uw Vader weet dat gij die nodig hebt. Kortom, wij zouden de Heer zoeken. In andere termen, wij zouden de Heer dienen. En hij zorgt voor zijn kinderen dan wel voor zijn personeel. En we zijn beide. Zo werkt het. Wat de mens nodig heeft, is niet inzicht in zijn eigen problematiek. Wat de mens nodig heeft, is inzicht in wie Christus is. Opdat wij hem zouden kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat is algemene Bijbelse boodschap. En het probleem van de mens is dat hij op zichzelf georiënteerd is. En als hij onder de wet leeft, is dat nog veel sterker het geval. Wordt hij nog meer op zichzelf gericht. Dan ziet hij de Heer niet. En als Jezus van Nazareth dan verschijnt, herkent men hem niet als de Messias. Op geen enkele wijze. Zo was het toch met het Joodse volk onder de wet. Ze vonden zichzelf heel wat. Maar de bedoeling is dat wij niet op onszelf gericht zijn, maar gericht zijn op die Heer die wij dienen. En zolang wij naar het vlees zijn en dus gericht zijn op het vlees en vleeselijke dingen bedenken. En hoe meer problemen wij hebben, hoe meer wij die vleeselijke dingen bedenken, toch? Staat er, kunnen wij God niet behagen. En daarom lost het nooit wat op. Integendeel, het blaast de oude mens op. Het maakt hem belangrijk. En ik ben er stellig van overtuigd dat heel wat mensen met hun levensproblematiek die levensproblematiek ook nog cultiveren, want het maakt hen belangrijk. Dan krijgen zij aandacht, niet alleen van zichzelf, maar ook van hun omgeving, omdat ze immers geholpen moeten worden en omdat het de christelijke plicht is van de omgeving om dat soort mensen te helpen. Dus sommigen wentelen zich in hun problemen, ze vinden het prachtig, want dan zijn ze iemand en krijgen ze aandacht enzovoorts. Maar het is niet tot eer van de Heer, het is het bedenken wat des vlees is. Laat hem goed tot u doordringen. Daarmee heb ik niet alle mensen veroordeeld die problemen hebben, maar wel de vinger gelegd bij waar de zaak feitelijk zit. Men zou zich richten op de Heer, hem zoeken, geestelijke dingen bedenken. Wie hij is, wat hij doet, enzovoorts. En dat doet ons onze ellende vergeten. De Bijbel is daar trouwens zeer kort in, maar ja, dat is niet meer Romeinen 8, maar het is inderdaad de rest van Colossens 3. Dat begint met zoek de dingen die boven zijn enzovoort. Er staat gewoon, we zouden afleggen aangaande de oude mens, de voorgaande wandeling enzovoort, en de nieuwe mens aandoen. Afleggen. Problemen? Afleggen. Uitdoen. Dat jasje uitdoen en dat is het dan. Maak je geen zorgen over het ding. Natuurlijk is dat jasje vuil of verkreukt of weet je veel wat. Nou en, dan doe je het gewoon uit. En misschien denkt u, maar mijn jasje is toch helemaal schoon en er zit helemaal geen kreukels in. Dan zeg ik, maak niet uit, je zou hem uitdoen, het is de oude mens. Het telt voor God niet. Dat is geoordeeld. God rekent de nieuwe mens. En de rest van Romeinen 8, maar daarover hebben we het de volgende keer. De rest van Romeinen 8 zegt dat wij niet zouden geleid worden door menselijke overleggingen, door vleeselijke bedenkingen of bedenksels, zo u wilt, maar we zouden geleid worden door de geest. Maar dat houdt gewoon in dat die geest die ons in heel de waarheid zou leiden, die geest zou ons leiden in heel het woord Gods. Wij zouden dus onderwezen worden vanuit de Bijbel in de genade Gods. En dus gebracht worden tot de genade troon enzovoort. Wij zouden ons richten op de Heer Jezus Christus, of zoals wij het zo dikwijls zeggen, hij zou centraal staan, dat is een mooie korte uitdrukking daarvoor, in ons denken en daarmee ook in onze praktische levenswandel. Ik persoonlijk zeg altijd, natuurlijk zijn er wel eens problemen, maar ik heb er geen tijd voor. En dat is eigenlijk mijn enige echte probleem daarna nog. Ik heb er geen tijd voor. Nou, dan niet. Dat gaat voorbij. Want er zijn andere dingen die zijn belangrijker. De dienst aan de Heer. Onze trouw aan hem enzovoorts. En al het andere, dat laten we dan maar aan de Heer over. Dat is de bedoeling. En dat is Bijbelse waarheid. Hij zal voor ons zorgen. Maar dan wel zolang wij ons laten leiden door zijn geest. Dan wel door zijn woord. Dan wel door onze hoge priester zelf. En dat is wat hier in Romeinen 8 uiteengezet wordt. En met genoegen kan ik zeggen dat we het daar de volgende keer dus over zullen hebben. Niet over hoe het niet is of niet moet. Maar over hoe wij dan wel door het leven zouden gaan. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij ook vanmorgen weer dat woord mochten openen. Dat woord dat ons zo bepaalt bij wie wij geworden zijn in Christus en dus bij wie Christus is. De nieuwe mens, de eersteling dergenen die ontslapen zijn. De eerstgeborene van een nieuwe schepping. De hogepriester van het nieuwe verbond die gezeten is op de troon der genade, opdat wij tot hem zouden gaan, hem zouden zoeken en van hem zouden ontvangen. Genade, barmhartigheid en hulp te bekwamer tijd. Wij danken u dat waar wij tot u gaan, wij ook in de praktijk van onze levens verlost worden van heerschappij van zonde, dood en wet. Dat wij geplaatst worden in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Opdat we daarin zouden staan, opdat we daarin zouden wandelen en dus opdat we zouden leven in die vrijheid tot eer van uw naam. We zeggen u dank daarom dat we deze aardenvaten, dit oude lichaam, tot u mogen brengen, opdat u het zou vullen. En opdat onze levens vervuld zouden worden met de heerlijkheid van Christus. Opdat onze levens vervuld zouden worden met het licht der heerlijkheid van Christus zelf, opdat wij vervolgens zouden uitzien, zelfs met verlangen, naar die geweldige toekomst die u ons beloofd hebt in uw woord en die vast ligt in de persoon en het werk van onze heiland zelf. Daarom bevelen we ons ook bij u aan, Vader, opdat dit woord der genade in onze harten geplant mag worden, opdat we veranderd mogen worden in de vernieuwing van ons denken en daardoor u zouden zoeken, u zouden liefhebben en zouden leven uit alles wat u ons uit de rijkdom van uw genade geeft. Wees u ons nabij, om Christus wil. Amen.